Studieartikel 44. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 25 tot 31 december. Onderzoek elke dimensie van Gods woord. De thematekst. Dan zullen jullie bevatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is. Efeziërs 3 vers 18. Lied 95. Het licht wordt helderder. Vooruitblik. Bijbelstudie kan je je hele leven plezier geven. Het is lonend en brengt je steeds dichter bij je hemelse Vader. Dit artikel laat zien hoe je de breedte en lengte en hoogte en diepte van Gods woord kunt verkennen. Alinea 1 en 2, de vraag: wat is de beste manier om de Bijbel te lezen en bestuderen? Illustreer. Stel dat je overweegt een huis te kopen. Wat zou je dan willen zien voordat je de knoop doorhakt? Alleen een foto van de voorgevel? Waarschijnlijk wil je het huis in het echt zien en in zijn geheel. Je wilt eromheen lopen en naar binnen gaan om alle kamers te inspecteren. Misschien wil je zelfs de tekeningen van het huis bekijken om te zien hoe het is gebouwd. Je wilt elk element zien, elke dimensie. Het gaat tenslotte om je toekomstige huis. Eigenlijk kun je hetzelfde doen als je de Bijbel leest en bestudeert. Volgens één Bijbelcommentaar is de boodschap van Gods woord als een groot gebouw met hoge torens en diepe funderingen. Hoe kun je vertrouwd raken met alles wat in de Bijbel staat? Als je het gewoon snel leest, leer je misschien alleen de basisfeiten, de basisprincipes van de heilige uitspraken van God. Hebreeën 5 vers 12. Je moet dus net als bij het huis naar binnen gaan om elke hoek te verkennen. Hoe kun je dat met je studie van de Bijbel doen? Een uitstekende manier is onderzoeken hoe de verschillende elementen van de boodschap met elkaar in verband staan. Probeer te begrijpen wat je gelooft en waarom je het gelooft. Alinea 3, de vraag: waartoe spoorde Paulus christenen aan en waarom? Om Gods woord in al zijn dimensies te begrijpen, moet je de diepe waarheden erin leren kennen. Paulus spoorde zijn broeders en zusters aan Gods woord grondig te bestuderen, zodat ze konden bevatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte van de waarheid is. Dan zouden ze nog beter geworteld en gefundeerd zijn in hun geloof. In Efeziërs 3 vers 14 tot 19 staat: vandaar dat ik mijn knieën buig voor de Vader, aan wie elke familie in de hemel en op aarde haar naam te danken heeft. Ik bid dat hij vanuit zijn overvloedige majesteit de mens die jullie innerlijk zijn door de kracht van zijn geest sterk laat worden, en dat dankzij jullie geloof de Christus met liefde in jullie hart mag wonen. Ook bid ik dat jullie stevig geworteld en gefundeerd zullen zijn. Dan zullen jullie samen met alle heiligen goed in staat zijn te bevatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en in staat zijn de liefde van de Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat, zodat jullie vervuld worden met alle volheid die God geeft. Het is dus belangrijk te graven in Gods woord om een completer beeld te krijgen van de rijke betekenis ervan. Laten we eens kijken hoe je dat aanpakt. Graaf naar diepe waarheden. Alinea 4, de vraag: wat kun je doen om dichter tot Jehovah te komen? Geef voorbeelden. Wees als christen niet tevreden met een oppervlakkig begrip van de Bijbel. Duik met de hulp van de Heilige Geest ook in de diepe dingen van God. 1 Korintiërs 2, vers 9 en 10. Waarom zou je geen persoonlijk studieproject beginnen dat je dichter bij Jehovah brengt? Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken hoe hij liefde toonde voor zijn aanbidders in de oudheid en hoe dat bewijst dat hij ook van jou houdt. Je kunt Jehovah's regeling voor aanbidding in Israël uitdiepen en die vergelijken met de christelijke regeling nu. Of je kunt een diepgaande studie maken van de profetieën die Jezus tijdens zijn leven en bediening op aarde vervulde. Alinea 5, de vraag: welk onderwerp zou jij graag in een studieproject uitpluizen? Aan een paar broeders en zusters die graag studeren is gevraagd welke diepere dingen in Gods woord ze persoonlijk zouden willen napluizen. Enkele van hun antwoorden staan in het kader ideeën voor een persoonlijk studieproject. Je kunt veel plezier beleven aan een studie van zulke onderwerpen met behulp van de Index van Wachttorenpublicaties of de Studiehulp voor Jehova's Getuigen. Met diepgaande Bijbelstudie kun je je geloof versterken en de kennis van God vinden. Spreuken 2, vers 4 en 5. Laten we ons eens richten op een paar diepe waarheden die je kunt uitpluizen. Kader: ideeën voor een persoonlijk studieproject. 1. Hoe het thema van de Bijbel zich van Genesis tot Openbaring ontvouwt. 2. Wat de betekenis van Jehova's naam precies is. 3. Het verband tussen de verschillende verbonden in de Bijbel en Gods doel. 4. De betekenis van de offers onder de wet van Mozes. 5. De waarde van de herstellingsprofetieën van Jesaja voor ons in deze tijd. 6. Hoe Jehova zijn Heilige Geest gebruikt om zijn wil te doen. 7. De overeenkomsten tussen de profetieën in Daniël en de profetieën in Openbaring. Denk diep na over Gods doel. Alinea 6, A. Illustreer waarom Jehova zijn doel altijd bereikt. De B-vraag: waarom kan er worden gezegd dat Jehova's doel voor de mens en de aarde eeuwig is? Je zou kunnen uitdiepen wat de Bijbel zegt over Gods doel of voornemen. Vergelijk het met een reisbestemming. Als je ergens naartoe wilt, kun je een specifieke route uitstippelen om er te komen. Maar als er een wegversperring of blokkade is, moet je misschien je route aanpassen. Jehova's doel is als de bestemming. Waar hij naartoe gaat, staat vast, maar de precieze route niet. Hij kan de route aanpassen en verschillende wegen nemen. In de Bijbel heeft hij geleidelijk onthuld wat zijn eeuwige voornemen of doel is. Linksom of rechtsom, hij zal het altijd bereiken, want hij laat alles bijdragen aan zijn doel. Spreuken 16, vers 4. Bovendien heeft wat Jehova doet resultaten die eeuwig duren. Maar wat is Jehova's doel? Welke aanpassingen heeft hij gedaan om het te bereiken? Alinea 7, de vraag: hoe paste Jehova na de opstand van de eerste mensen de route naar zijn doel aan? God vertelde de eerste mensen wat zijn doel met hem was. Hij zei: wees vruchtbaar en word talrijk, vul de aarde en onderwerp haar, en heb het gezag over alle dieren. Genesis 1, vers 28. Toen Adam en Eva in opstand kwamen en zonde de menselijke familie binnendrong, werd Jehova's doel niet gedwarsboomd. Hij paste gewoon de route aan. Meteen besloot hij een koninkrijk in de hemel op te richten dat zijn oorspronkelijke doel met de mens en de aarde zou bereiken. In Matteüs 25, vers 34 staat: dan zal de koning tegen degene aan zijn rechterhand zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom, jullie zullen het koninkrijk erven dat vanaf de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd is. Uit liefde stuurde Jehova op zijn vastgestelde tijd zijn eerstgeboren zoon naar de aarde om ons meer over het koninkrijk te leren. Jezus gaf zijn leven om ons van zonde en de dood los te kopen. Daarna wekte Jehova Jezus op om in de hemel als koning van zijn koninkrijk te regeren. Maar er is nog meer om over na te denken. Alinea 8, de A-vraag: wat is het thema van de Bijbel? De B-vraag: wat is Jehova's uiteindelijke doel, zoals wordt uitgelegd in Efeziërs 1, vers 8 tot 11? Het hoofdthema van de Bijbel is dat Jehova's naam wordt gezuiverd als hij door middel van zijn koninkrijk onder Christus zijn doel met de aarde bereikt. Jehova's doel kan niet worden veranderd. Hij heeft gegarandeerd dat alles precies zal gebeuren zoals hij heeft beloofd. De aarde zal worden veranderd in een paradijs, waar volmaakte, rechtvaardige nakomelingen van Adam en Eva eeuwig zullen leven. Maar het is nog niet alles wat Jehova van plan is. Het is zijn uiteindelijke doel om iedereen in de hemel en op aarde te verenigen. Iedereen in het universum zal zich dan loyaal aan hem onderwerpen als soeverein. In Efeziërs 1 vers 8 tot 11 staat: hij heeft ons overladen met deze onverdiende goedheid door ons alle wijsheid en begrip te geven. Hij heeft ons namelijk het heilige geheim van zijn wil bekendgemaakt. Volgens zijn wens heeft hij zich voorgenomen om als de vastgestelde tijd tot voltooiing komt, een bestuur te hebben om in de Christus alle dingen te verzamelen, de dingen in de hemel en de dingen op aarde. Ja, in hem met wie we in eendracht zijn en met wie we als erfgenamen zijn aangesteld. We zijn voorbestemd overeenkomstig het voornemen van degene die alles tot stand brengt zoals hij volgens zijn wil heeft besloten. Ben je niet verbaasd over de prachtige manier waarop Jehovah zijn doel bereikt? Beschrijving van de afbeelding op de cover. Engelen in de hemel en mensen in het paradijs op aarde loven Jehovah vol vreugde. Het bijschrift bij de afbeelding luidt: stel je voor hoe het zal zijn wanneer iedereen in de hemel en op aarde verenigd en loyaal aan Jehovah is. Denk diep na over je toekomst. Alinea 9, de vraag: hoe ver kun je in de toekomst kijken als je de Bijbel leest? Je kunt ook stilstaan bij de profetie in Genesis 3, vers 15 die Jehovah in de Hof van Eden uitsprak. Die profetie ging over wat er duizenden jaren later zou gebeuren, zodat zijn doel zou worden bereikt. Zo bracht het nageslacht van Abraham na veel generaties de Christus voort. In het jaar 33 werd Jezus, zoals voorspeld, in de hiel getroffen. De laatste gebeurtenis uit de profetie, het verbrijzelen van Satans kop, ligt nog minstens 1000 jaar in de toekomst. En de Bijbel onthult nog veel meer over wat er zal gebeuren als de vijandschap tussen Satans wereld en Jehovah's organisatie een climax bereikt. Alinea 10, de A-vraag: wat gaat er binnenkort gebeuren? De B-vraag: hoe kun je je voorbereiden? In de Bijbel zijn wereldschokkende gebeurtenissen voorspeld. Eerst zullen de volken vrede en veiligheid aankondigen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 2 en 3. Plotseling zal de grote verdrukking beginnen, wanneer de volken alle valse religie aanvallen. Daarna zal de mensenzoon op de wolken van de hemel komen met kracht en grote majesteit, mogelijk in een bovennatuurlijke demonstratie. Matteüs 24, vers 30. Jezus zal mensen oordelen en de schapen van de bokken scheiden. Maar Satan zal niet stilzitten. In zijn haat zal hij een coalitie van landen, in de Bijbel Gog van het land Magog genoemd, ertoe aanzetten Jehovah's volk aan te vallen. Op een gegeven moment worden de overgebleven gezalfden in de hemel bijeengebracht om met Christus en zijn hemelse troepen mee te strijden in de oorlog van Armageddon, de grootste finale van de grote verdrukking. Dan zal Christus 1000 jaar over de aarde gaan regeren. De voetnoot luidt: in het boek Gods Koninkrijk regeert, bladzijde 230, kun je lezen hoe je je op de wereldschokkende gebeurtenissen in de toekomst kunt voorbereiden. Einde voetnoot. Alinea 11, de vraag: wat betekent het vooruitzicht eeuwig te leven voor jou? Probeer nu eens nog verder in de toekomst te kijken. Volgens de Bijbel heeft de Schepper eeuwigheid in ons hart gelegd. Bedenk eens wat dat betekent voor jou en je band met Jehovah. In het boek Nader dicht tot Jehovah wordt op bladzijde 319 gezegd: na honderden, duizenden, miljoenen, zelfs miljarden jaren te hebben geleefd, zullen we veel meer over Jehovah God weten dan nu. Maar we zullen nog steeds het gevoel hebben dat er nog talloze schitterende dingen te leren zijn. Eeuwig leven zal onvoorstelbaar rijk en afwisselend zijn. En het feit dat we steeds dichter tot Jehovah naderen, zal altijd het meest lonende ervan zijn. Maar wat kun je ondertussen in je studie van Gods woord nog meer ontdekken? Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 11. Een broeder gebruikt de tabel De boodschap van de Bijbel in appendix B1 van de Nieuwe Wereldvertaling tijdens het Bijbellezen. Je ziet hem vervolgens in de Nieuwe Wereld bij een moederbeer met twee jongen zitten, terwijl hij het ene berenjong aait. Vervolgens kijkt hij met een telescoop naar de talloze sterren aan de nachtelijke hemel. Het bijschrift bij de afbeeldingen luidt: hoe close zul je met Jehovah zijn als je al miljarden jaren meer over hem leert? Tuur hoog in de hemel. Alinea 12, de vraag: hoe kun je hoog in de hemel turen? Geef een voorbeeld. Gods woord geeft ons een glimp van hoe het is bij Jehovah in de hoogte boven. Jesaja 33, vers 5. De Bijbel onthult bijzondere dingen over Jehovah en het hemelse deel van zijn organisatie. Je kunt bijvoorbeeld lezen welke ontzagwekkende dingen Ezechiël zag toen de hemel werd geopend en hij visioenen van God te zien kreeg. Ezechiël 1, vers 1. Alinea 13, de vraag: wat vind jij mooi aan de rol van Jezus die wordt beschreven in Hebreeën 4, vers 14 tot 16? Denk ook eens aan Jezus' rol in de hemel als regerende koning en meelevende hoge priester. Via hem kunnen we in gebed tot Gods troon van onverdiende goedheid naderen en om barmhartigheid vragen op het moment dat we hulp nodig hebben. In Hebreeën 4, vers 14 tot 16 staat: omdat we een grote hoge priester hebben die de hemel is binnengegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan onze openbare bekendmaking van hem. We hebben geen hoge priester die niet mee kan voelen met onze zwakheden, want net als wij is hij in alle opzichten op de proef gesteld. Alleen heeft hij niet gezondigd. Laten we dus met vrijmoedigheid van spreken naderen tot de troon van onverdiende goedheid. Dan zullen we barmhartigheid en onverdiende goedheid vinden op het moment dat we hulp nodig hebben. Laat dus geen dag voorbij gaan zonder stil te staan bij wat Jehovah en Jezus vanuit de hemel voor ons hebben gedaan en nog steeds doen. Hun liefde voor ons moet je hart diep raken en je motiveren hard te werken in je dienst voor Jehovah. Alinea 14, de vraag: wat is een van de beste dingen die je kunt doen om te laten zien hoeveel waardering je hebt voor Jehovah en Jezus? Een van de beste manieren om te laten zien hoe dankbaar je Jehovah en zijn Zoon bent, is mensen te helpen een getuige van Jehovah en discipel van Jezus te worden. Dat is wat Paulus uit dankbaarheid deed. Hij wist dat het Jehovah's wil is dat alle soorten mensen worden gered en nauwkeurige kennis van de waarheid krijgen. 1 Timotheus 2, vers 3 en 4. Hij werkte heel hard in de dienst om zoveel mogelijk mensen te helpen en om op alle mogelijke manieren er enkelen te redden. 1 Korintiërs 9, vers 22 en 23. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 14. Een zuster gebruikt haar smartphone om in de trein getuigenis te geven aan een vrouw. Vervolgens zie je dat de zuster en haar man samen met de vrouw en haar man aan het wandelen zijn in de nieuwe wereld. Ze zien er gelukkig uit. Het bijschrift bij de afbeeldingen luidt: stel je voor hoe gelukkig je in de nieuwe wereld zult zijn, omdat je weet dat je mensen hebt geholpen een getuige van Jehovah en discipel van Jezus te worden. Vind vreugde in je studie van Gods woord. Alinea 15, de vraag: wat zal ons volgens Psalm 1 vers 2 gelukkig maken? De psalmist zei dat iemand gelukkig en succesvol is als hij vreugde vindt in de wet van Jehovah en over zijn wet mediteert, dag en nacht. Psalm 1 vers 2, de voetnoot. Volgens een Bijbelvertaler die commentaar op deze verse gaf, moet Gods advies iemand zoveel plezier geven dat hij het zal naspeuren, bestuderen en overdenken. Hij zei verder dat voor een Bijbellezer elke dag dat hij zich niet in de wijsheid ervan verdiept een verspilde dag is. Studies in the Psalms, Joseph Rotherham. Je kunt vreugde halen uit je studie van de Bijbel door zoveel mogelijk boeiende details in je op te nemen en te zien hoe alles met elkaar samenhangt. Wat is het geweldig om elke dimensie van Gods woord te onderzoeken. Alinea 16, de vraag: waar gaat het volgende artikel over? De prachtige waarheden in Gods woord zijn niet te moeilijk om te begrijpen. Het volgende artikel belicht een van de diepere waarheden, Jehovah's grote geestelijke tempel, die Paulus beschreef in zijn brief aan de Hebreeuwse christenen. Mag ook dat studieonderwerp je veel vreugde geven. Wat zou je antwoorden? Wat is Jehovah's uiteindelijke doel? Wat laat de Bijbel uitkomen over je toekomst? Hoe kun je in de hemel turen? Lied 94. Dankbaar voor Gods woord. Einde van het artikel.